ik wil terug naar Efeze hoofdstuk 4. We zijn goed op weg om door deze brief heen te werken. En we hebben gezien dat de grote boodschap van dit boek is dat Gods grote plan op deze aarde vandaag de dag is het verwezenlijken van een heilige, liefdevolle en eensgezinde gemeente tot zijn eer. En we zijn aangekomen bij het praktische gedeelte van de brief. De eerste drie hoofdstukken theorie, de laatste drie hoofdstukken praktijk. En dat zien we ook in het gebruik van het woordje wandelen in de brief. Want in hoofdstuk 4 en 5 zie je dat Paulus telkens weer terugkomt op dit concept van onze wandel. God wil niet alleen dat wij geloven en dat wij zuiver zijn in wat wij geloven, dat wij zuivere leer hanteren. Maar hij vindt het ook belangrijk dat de leer tot uiting komt in ons leven. Dat wij wandelen, dat wij leven, dat wij een leefwijze hebben die past bij onze nieuwe identiteit als kinderen van God. Je ziet daar in hoofdstuk 4 vers 1 dat Paulus oproept tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. En vers 17, dus 1 tot 16, dat hebben we behandeld. Dat is onze wandel in de gemeente. En nu vers 17, onze wandel in de wereld. Ja, het is makkelijk om met de Heer te wandelen als je in de samenkomsten, in de activiteiten van de gemeente deelneemt. Maar het is natuurlijk een ander verhaal als het maandag op de werkvloer is, of dinsdag op school, of een zaterdag in een familieweekend waarin je de enige gelovige bent. Ook daar wil de Heer dat wij gaan wandelen op een manier die hem waardig is. In hoofdstuk 5 vers 2, die is al aangehaald eerder in deze dienst, dat wij wandelen in de liefde. En dat wij, hoofdstuk 5 vers 8, wandelen in het licht. En vers 15, dat wij nauwgezet wandelen. Niet als dwazen, maar als wijzen. Dus dat wij een wijze levenshouding, levenswijze hebben. Het is vandaag het jaar 2025. En onze kalender is berekend op de geboorte van de Heer Jezus. Nu is het eigenlijk zo dat de Heer Jezus niet precies 2025 jaar geleden geboren is. Waarschijnlijk was hij een aantal jaar voor Christus geboren. En dat is omdat we niet helemaal met zekerheid of helemaal juist de geboorte van Jezus hebben geplaatst toen de jaartelling ontwikkeld is. Maar wij delen de menselijke geschiedenis in twee delen. In onze christelijke culturele context, in het Westen hier. Hè? De tijd voor Christus en de tijd na Christus. En diezelfde soort indeling zou je eigenlijk ook moeten kunnen maken in je eigen leven. Er was een tijd in onze levens dat wij leefden in het tijdperk voor Christus. En nu dat wij de Heer Jezus kennen, leven wij in de tijd na Christus, nadat de Heer Jezus in ons leven is gekomen. En dat moet eigenlijk een contrast gaan opleveren. He, ons leven zou er anders moeten uitzien vandaag de dag, omdat wij de Heer Jezus ontmoet hebben, omdat wij hem kennen, dan voordat wij hem kennen. Het moet een verschil gaan maken. En dat komt dus tot uiting in onze wandel. En niet alleen onze wandel in de gemeente, maar ook onze wandel in de wereld. Wij zijn geroepen om in contrast met de wereld te leven. Er zijn bepaalde dingen die de wereld doet, die wij als gelovigen niet doen. Niet omdat wij denken dat we beter zijn dan de wereld, maar omdat wij de Heer Jezus willen volgen in ons leven. Ik wil een klein stukje gaan lezen, de tekst voor vandaag, uit Efeze hoofdstuk 4, vers 17 tot 24. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar, vers 20, u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat wat betreft de vroegere levenswandel, namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Nou, in die overkoepelende boodschapzin die ik al uitgesproken heb, het Gods grote plan in de aarde vandaag is het verwezenlijken van een heilige, eensgezinde en liefdevolle gemeente tot zijn eer, is dat een van die drie, heilig, eensgezind en liefdevol, is in dit stukje de heiligheid op de voorgrond. God wil een heilige gemeente. En dat is de boodschap die Paulus door dit stukje ook wil brengen. Ik heb twee punten in de preek, omdat het gedeelte ook makkelijk in twee punten te verdelen is. De wandel van de wereld en de wandel van Jezus. Dat zijn de twee punten van de preek. De ene moeten we afleggen en de andere moeten we gaan uitleven, gaan oppakken, gaan inbouwen in onze eigen levens. Dus laten we beginnen met hoe God naar deze wereld kijkt. Hoe omschrijft God deze wereld? Nou, erg negatief, moet ik zeggen. Paulus gebruikt toch wel heel negatieve woorden om de koers van deze wereld, van de mensheid, te omschrijven. Wij zijn vaak vrij positief of misschien neutraal over de wereld. Nou, de Bijbel is negatief over de koers van deze wereld. Waarom? Omdat de wereld afgaat op verderf. En de wereld noemt wat goed is verkeerd en wat verkeerd is goed. Wat licht is duisternis en wat duisternis is licht. Heel veel van de zaken die draait de wereld helemaal op zijn kop. Paulus gebruikt een stuk of 7 zinsnedes om aan te geven hoe God kijkt naar het gros van de mensen. Hij zegt dat de wereld leeft in zinloosheid van hun denken, in eerste instantie. Dat betekent dat de wereld eigenlijk geen doel heeft, geen betekenis, dat er een leegte in de wereld is. En dat klopt ook, want wij zijn gemaakt voor God. Wij zijn gemaakt om hem lief te hebben, te dienen, te eren en na te volgen. En als we ons doel in dit leven missen, dan is ons leven leeg. En velen van jullie kunnen getuigen, toen jullie in die periode voor Christus waren, dat er een bepaalde leegte en een bepaalde zinloosheid in je leven aanwezig was. En in het begin van je leven denk je nog, oh, ik ga mijn geluk vinden in carrière, ik ga mijn geluk vinden in relaties, ik ga mijn geluk vinden in het stichten van een gezin, ik ga mijn geluk vinden in, mijn hobby's, mijn bezigheden, mijn vermogen, noem maar op. En één voor één merk je dat, ook al heb je kunnen bereiken wat je verlangt, dat daar uiteindelijk geen vervulling in zit. Wij hebben een gat in ons hart, heeft iemand wel eens gezegd, dat zo groot is dat alleen God dat kan vullen. En alles wat wij proberen te gebruiken om dat gat in ons leven te vervullen, om die ware vervulling te vinden in ons leven, zal uiteindelijk tekortschieten. Zo heeft God ons gemaakt, zo heeft God het bedoeld. Het leven is met opzet zo gemaakt dat alleen in hem ultieme doelstelling en betekenis te vinden is. En de reden waarom mensen naar de verkeerde dingen nastreven in plaats van God, is vers 18, omdat zij verduisterd zijn in het verstand. Dat betekent dat de lichten nog niet aan zijn in hun denken. Het is allemaal erg donker. Ze zien niet waar het echt om draait. Ze zien niet wat echt belangrijk en wezenlijk in het leven is. Dat het leven alleen maar vervult. En dat het leven alleen maar tot zijn volledige uiting kan komen als God centraal staat in je leven. Ze zijn, vers 18 nog een keer, vervreemd van het leven dat het God is. Ze zijn afgescheiden van zijn werk en zijn aanwezigheid. Het leven dat hij schenkt, het geestelijke leven dat hij schenkt. Waarom? Omdat ze onwetend zijn. Ze kennen God niet. Ze leven in een bepaalde onbewustzijn van wat er allemaal verkrijgbaar is uit de hand van de Schepper. En er vindt een bepaalde verharding plaats. Sommigen van ons werken door de week met onze handen. En dan wat gebeurt er met die handen? Je krijgt eeltvorming. En je krijgt minder pijn als iets scherps op je hand komt. Waarom? Omdat de laag van jouw huid dikker wordt en daardoor ook een bepaalde ongevoeligheid krijgt. Nou, dat gebeurt er bij mensen in hun hart. En het woord van God en de boodschappen die uit de hemel komen om mensen wakker te schudden, om mensen te bereiken, die kunnen niet doordringen in het hart. Waarom? Omdat er een eeltlaag zit. En door de jaren heen komt er een bepaalde ongevoeligheid richting geestelijke zaken. En dan kun je hoog of laag springen, dan kun je de beste preken brengen, dan kun je het zuivere evangelie uitleggen, maar die eeltlaag die is zo dik geworden. En het hart is zo ongevoelig geworden voor dit soort geestelijke prikkels. Dat ze volledig onbewust zijn van wat God om hen heen doet. Ze hebben zichzelf overgegeven aan losbandigheid en aan onreinheid. En wat waar was in de tijd van Paulus, in het Romeinse Rijk in de eerste eeuw, dat was een diep immorele samenleving. En er is niks veranderd. We leven ook vandaag in een tijdperk van ongekende seksuele losbandigheid. Als je alleen maar kijkt naar hoeveel pornosites er op het internet zijn. Ik heb me een keer laten vertellen dat een kwart van alle websites op het hele internet porno-websites zijn. En het is moeilijk om zelfs in de kerk van Jezus Christus nog die zuiverheid en die heiligheid te vinden, waarin mensen die rotzooi, zeg maar, van al die seksuele onreinheid, dat ze vrij leven van dat soort smerigheid. Dat is de tijd waarin wij leven en dat is waar de wereld in vast zit. We kennen de organisatie Open Doors. Open Doors is een prachtige organisatie die vervolgde christenen helpt. En het is goed om een hart te krijgen voor vervolgde christenen in de wereld. En we kunnen ontzettend veel leren van vervolgde broeders en zusters in de wereld. Maar vervolging is niet onze grootste uitdaging. Ik heb deze quote gevonden. Daar stond: onze grootste uitdaging in het Westen is niet de vervolging door de wereld, maar de verleiding door de wereld. Wij leven in Sodom, maar Sodom leeft ook veel in ons. En is het niet zo dat de kerk van Jezus Christus ook vandaag de dag nog in heel veel opzichten beïnvloed wordt door de wereld, door wereldse gedachten, door wereldse methoden, door wereldse denkwijzen, door wereldse manieren van leven. En het is bijna onvermijdelijk, omdat de wereld op zoveel fronten op ons afkomt. Via de media, via op de werkvloer waar we samen moeten werken met misschien wereldse collega's. Het komt via zoveel kanalen binnen en we worden constant beïnvloed. Er komt een constante vloedgolf van wereldse beïnvloeding op ons af. En zie dan maar stand te houden. Zie dan maar Sodom buiten de deur te houden. Het is een enorme uitdaging en het wordt nog een grotere uitdaging voor onze kinderen en onze kleinkinderen. De wereld krijgt steeds meer toegang tot onze gezinnen, tot onze kinderen, tot onze harten op allerlei manieren. En het slaat de kerk lam. Wanneer de kerk eruit ziet als de wereld. De wereld heeft een constante beïnvloeding. Dat staat in Romeinen hoofdstuk 12, vers 2. En hier wil ik de oer-Hollandse speculaasklank er eventjes bij halen. Misschien heb je zoiets in je keuken, nog van vroeger, zeg maar, van de tijd van oma en opa. Een speculaasplank, dat is dus een vorm waarin je het deeg van het speculaas kan duwen om daar een beeld uit te krijgen. Ja? En je moet dus een bepaalde druk uitoefenen om dat deeg in alle hoekjes en uitkappingen, uitsnijdingen van die plank te drukken. En hoe harder je drukt, hoe meer het beeld tevoorschijn komt wat in die plank aanwezig is. Dat is precies wat de wereld doet. De wereld duwt ons in een mal. De wereld duwt ons in een bepaalde vorm. De wereld vormt ons naar een bepaald beeld. En dat beeld is niet het beeld van Christus. Dat beeld is uiteindelijk een antichristus. Wij worden gedrukt weg van God, richting goddeloosheid, om jezelf maar over te geven aan alle begeerten en alles wat in deze wereld verkrijgbaar is. En Paulus in Romeinen 12 moet ons oproepen, moet ons tot de orde roepen. En zegt, word niet aan deze wereld gelijkvormig. Maar, en dat gelijkvormig worden, dat is die druk, dat is die beïnvloeding. Dat is wij die elke keer als we in een wereldse omgeving moeten zijn, komt er een kleine druk op ons. En worden wij, als we niet ons verzetten tegen die druk, worden wij iets naar dat beeld gevormd wat in die mal zit. En wij moeten hard werken om dat proces tegen te gaan. Dat vereist een bepaald streven in ons leven. Dat vereist inzet. Dat vereist dat wij gaan herkennen waar de wereld invloed op ons heeft, op ons denken, op ons leven. D.A. Carson zegt dit. Mensen drijven niet vanzelf naar heiligheid. Dat zou makkelijk zijn, dat zou fijn zijn. Als je gewoon, net zoals in zo'n stroombad, zeg maar, in zo'n zwembad, waar een stroomversnelling in zit, je hoeft niks te doen, je wordt lekker met de stroom meegenomen. Het zou fijn zijn als we gewoon zonder enige inzet richting de heiligheid zouden drijven. Maar dat is het omgekeerde. Wij moeten tegen de stroom inzwemmen om heilig te worden. Mensen drijven niet vanzelf naar heiligheid. Afgezien van genade gedreven inspanning neigen mensen niet naar Godvrucht. Het vlees verzet zich tegen die richting. Alles in deze wereld trekt ons weg van God, weg van heiligheid. En wij moeten tegen de stroom inzwemmen, omdat wij niet naar Godvrucht, gebed, gehoorzaamheid aan de schrift, geloof en vreugde in de Heer drijven. We drijven eerder naar compromis. Maar we noemen dat tolerantie. We drijven naar ongehoorzaamheid, maar we noemen het onze christelijke vrijheid. We drijven naar bijgeloof en noemen het dan geestelijk geloof. We koesteren de indiscipline van verloren zelfbeheersing, maar we noemen het ontspanning. We slenteren naar gebedsloosheid en we misleiden onszelf dat we aan wetticisme zijn ontsnapt. We glijden af naar goddeloosheid en overtuigen onszelf dat we in de vrijheid van Christus gekomen zijn. En zo houden we onszelf voor de gek, dat we eigenlijk heel geestelijk bezig zijn, maar in werkelijkheid heeft de wereld ons doen afdrijven weg van Christus en weg van de heiligheid die hij verlangt te zien in zijn bruid. Als we kijken naar de boodschappen die vandaag de dag verkondigd worden, dan zie ik sommige gemeentes die de filosofieën van deze wereld heel huids slikken. En dat we door elke wind van leer gedreven worden. Dat we nog steeds ons leven vullen met allerlei wereldse entertainment, wereldse muziek. Eindeloos scrollen we door TikTok-video's die uiteindelijk geen eeuwigheidswaarde hebben. En we lachen mee met de wereldse moppen die getapt worden in de sportkantine. En we dragen bij aan de roddel met de buurvrouw over wat er allemaal in de wijk speelt. En uiteindelijk realiseren we ons dat wij afgedreven zijn en dat we eigenlijk weer bij het nulpunt aangekomen zijn. Dat wij eigenlijk niet dat zout van de aarde zijn en het licht in de wereld. Want we smaken naar de wereld en we brengen geen licht daar waar de duisternis moet schijnen. Jezus praat over twee wegen die mensen kunnen bewandelen. Het brede pad dat leidt naar verderf en het nauwe pad dat leidt naar het leven. En in de klassieke poster, zeg maar, die je hier rechts ziet, zijn die twee wegen gescheiden van elkaar. Maar in werkelijkheid loopt het nauwe pad dwars door het brede pad heen. En moeten we als het ware tegen de stroom in gaan wandelen en lopen, terwijl de menigte op ons afloopt en ons terugduwt, moeten wij op dat smalle pad, midden op die brede weg, wandelen en moeite doen om vooruitgang te boeken. Dat is de werkelijkheid. Maar het is de moeite waard. Want de twee bestemmingen van deze twee paden kunnen niet meer in contrast gezet worden. De ene leidt naar leven en de ander naar dood. Dus dat is de wandel van de wereld. En dat is de wandel van ons oude mens. Dat is de wandel die wij allemaal in ons verleden hebben gehad voordat we de Heer Jezus kenden. We gingen gewoon mee met de wereld. We deden alles wat de wereld deed. We streden naar de dingen die de wereld verlangde. En we vulden onze verlangens en vervulden onze begeertes eigenlijk met zaken die God afgrijzelijk vindt. Maar, vers 20. U hebt Christus niet zo leren kennen. Dit is niet de weg van de Heer Jezus. Dit is niet het pad wat hij bewandeld heeft. Hij heeft ons geleerd om in heiligheid te wandelen. En ja, zeker, hij was de vriend van zondaars. En hij was aanwezig op feesten waar tollenaars en prostituees en allerlei mensen met geschonden reputaties aanwezig waren. Maar hij was nooit als iemand die meedeed met de zonde van deze wereld, maar altijd als een licht, een lichtend licht en een zoutend zout. En dat is het verschil. Wij kunnen ons niet altijd uit de wereld onttrekken. We hebben te maken met de wereld. Wij leven in de wereld. Wij kunnen niet aan alles ontsnappen. We kunnen niet in een bunker gaan wonen. We moeten niet in een bunker gaan wonen om ons maar af te scheiden van de wereld. Wij moeten in de wereld leven. En soms moeten we inderdaad, als het mogelijk is, op bepaalde manieren misschien de wereld ontwijken. Omdat het een verkeerde invloed op ons heeft. Maar wij kunnen niet alles uit de weg gaan. Wij zullen een keuze moeten maken. Ik ga in die wereld staan, maar niet als de wereld leven. Dat heeft Christus ons geleerd. En dat betekent dat als er nog zaken in ons leven zijn die wij meegenomen hebben uit de oude mens, uit onze voor Christus periode, dat wij die gaan afleggen in ons leven. De oude mens, vers 22, moet worden afgelegd. En dat is in één zin, in zekere zin is dat een eenmalig iets. Hè. Bij de bekering leg je dat af. In de doop laat je zien dat die oude mens gestorven is. Maar dat is ook een proces. Onze heiliging is een eenmalig iets wat we ontvangen bij de bekering. Maar onze heiliging is ook een levenslang proces waarin wij constant stukken van de oude mens aan het afleggen zijn. En dat gaat door, niet totdat je een volwassen christen bent, maar totdat je je laatste adem uitblaast. Dat is het heiligingsproces. We kunnen nooit zeggen, oh, nu ben ik er. Nu heb ik het bereikt. Ik ben op het niveau waar ik moet zijn. En nu kan ik lekker de rest van mijn leven genieten. Nee. Was het maar zo, hè? Zou fijn zijn. Nee, het is strijden tot de laatste snik. Het is onszelf, ons oude mens, ons vlees bestrijden. En daar word je zo moe van. Maar dat vlees, dat is taai. Dat is stug. Dat gaat niet zomaar neerliggen. Dat gaat geen witte vlag ophijsen. Dat gaat jou tot aan je laatste ademsnik proberen te doen struikelen en te doen afvallen van de Heer Jezus. En wij moeten constant die oude mens afleggen. En stukken van die oude mens. Naarmate de Heer ons inzicht geeft dat er nog oude mens flarden in ons denken, in ons leven aanwezig zijn, zullen we moeten strijden om dat te blijven afleggen en constant dieper af te leggen en meer af te leggen. En vers 23, dat wij vernieuwd worden in de geest van ons denken. Daar vindt de strijd plaats, in de gedachtepatronen van je leven. Je leeft als de wereld wanneer je denkt als de wereld. En wanneer je gaat denken als Christus, ga je ook leven als Christus. Wij moeten dus vernieuwd worden in ons denken, in de geest van ons denken, de houding van ons denken. En vaak is wereldsgezindheid niet alleen, we schetsen dat vaak in uiterlijkheden. Hè? Hoe mensen zich kleden hoe de make-up gedragen wordt en de haarstijlen en dat soort zaken. Maar wereldsgezindheid is een zaak van het hart ten eerste. Het is de geest van je denken. Het is de houding van het hart. Daar ligt de kern van wereldgezindheid. En daarin moeten wij vernieuwd worden. Zodat wij de denkwijze van de Heer Jezus gaan leren, gaan volgen, zodat het in ons leven tot uiting mag komen. En dat wij ons gaan bekleden, vers 24, met de nieuwe mens. De nieuwe Thijs van Rijn die God voor ogen heeft. Dat is de Thijs van Rijn die ik wil worden. Daar groei ik naarmate Jezus Christus mijn denken verandert, weg van het wereldse denken en steeds meer naar het heilige denken van Hem. Dit is de boodschap die wij door het hele Nieuwe Testament terugvinden. Romeinen 6, daar worden wij onderwezen dat die oude mens met de Heer Jezus gekruisigd is. Die oude Thijs van Rijn met die oude begeerte, die voor Christus Thijs van Rijn, die is gestorven, die is gekruisigd, samen met de Heer Jezus. Ik heb een nieuwe identiteit. Ik ben een kind van God. Dat is mijn diepste en ware identiteit. En zo moet ik gaan leven. Leven wie ik in Christus ben. en het oude afleggen. En als hij gekruisigd is, dan is hij dood. Die oude mens is dood. En ja, dat is een beetje onsmakelijk, maar dode mensen die stinken. En wanneer wij die oude mens nog steeds met ons meedragen, die al gekruisigd is, maar die wij blijkbaar nog steeds meenemen in het leven en die nog steeds een invloed op ons heeft, dan, ja, sorry dat ik het even zo zeg, maar dan stinken we. Geestelijk gezien geeft het geen lekkere geur af. Dan ruiken we naar de dood. We ruiken naar het oude leven. Waarom zou je dat oude leven nou bij je dragen? Het stinkt. Lieve mensen, leg het af. Het is gekruisigd. Je hebt het niet meer nodig. Het hindert je. Het hindert je in je relatie met God. En wat God van ons verlangt is dat wij soms ook heel radicaal zijn. Maar Jezus in de bergrede zegt het volgende. Dat als je rechteroog je doet struikelen, druk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak het af. En daarmee zegt Jezus niet dat we letterlijk onze ogen moeten uitplukken en onze hand moeten afhakken. Maar daarin zegt Jezus, het afleggen van de oude mens moet radicaal gebeuren. Je moet daar een radicaliteit in hebben. Je kunt niet een beetje wegdoen. Je kunt niet half wegdoen. Je kunt niet de helft van je hand afsnijden. Dat is niet genoeg. Het moet volledig datgene wat stinkt, wat ruikt naar verderf en het oude leven, daar moeten we geen spelletjes mee spelen. Dat moet radicaal afgelegd worden. Want als het niet gebeurt, dan blijft het gewoon zeuren. Dan kom je niet tot overwinning in je leven. Dan blijft je leven in eigenlijk een chronische verslagenheid, geestelijk gesproken. Wat diep ontmoedigend is. En het is omdat je 90% of zelfs 99% afstand doet van datgene wat nog uit het oude leven aanwezig is, maar je bent niet bereid om die laatste vezels door te snijden. En volledig afstand te doen van wereldse beïnvloeding in je leven. Romeinen 13, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Afleggen van de oude mens. Bekleden met de nieuwe mens. Het is een vervanging. Het is niet alleen afleggen, want dan creëer je een ruimte waarin de wereld gewoon weer teruggezogen wordt. Het is een vervanging. Je legt het ene af en je vervangt het met het andere. Dat gaan we volgende week verder uitdiepen. Wat dit hele proces van heiliging en vervanging in je leven, hoe kan je groeien in Christus? Hoe kan je die dingen afleggen? Hoe kan je het nieuwe ontwikkelen in je leven? Dat gaan we volgende week, niet volgende week, maar volgende week is Geert-Jan, maar de week daarna gaan we dat bespreken. Hoe vindt deze heiliging plaats? Nou, een van de belangrijkste principes is, je moet vervanging zoeken. Het is niet alleen genoeg om iets af te leggen, je moet het gaan vervangen met wat God verlangt te bewerken in je leven. Dus we hebben het over die heiliging. En ik ga hier langzaam landen, maar ik wil nog één punt maken. En dat is, wat is nou dat verschil tussen die rechtvaardiging en die heiliging? We hebben het gehad over heiliging vandaag, het groeiproces, het afleggen van de oude mens, het weerstand bieden aan wereldsdenken en wereldse beïnvloeding. Dat is een proces. En dat staat in samenwerking met een moment in je leven. Het moment van rechtvaardiging. Rechtvaardiging is het moment dat jij tot geloof komt. Dan vindt er iets plaats dat heet rechtvaardiging. Dat is God rechtvaardigt jou. God beoordeelt mensen. Het is zijn verantwoordelijkheid, zijn taak om uiteindelijk ieder mens te beoordelen. En dan kan hij jou ofwel rechtvaardig verklaren, ofwel schuldig of zondig verklaren. De rechtvaardiging is een waardeoordeel. Het is een uitspraak die God doet. Hij kijkt naar mijn leven. Hij ziet al mijn zonden en mijn tekortkomingen. Maar op basis van de volmaakte gerechtigheid van Jezus Christus, waarin ik gekleed ben, verklaart God mij rechtvaardig. Dus ik ben eigenlijk schuldig, dat is de realiteit. Maar in de boeken wordt gewoon genoteerd, Thijs van Rijn is onschuldig. Waarom? Omdat er een wisseling heeft plaatsgevonden. Het volmaakte leven van Jezus wordt op mijn bankrekening geplaatst. Ik word gekleed in zijn gerechtigheid. En mijn zonden worden op Jezus geplaatst aan het kruis van Golgotha. Dat is de grote uitwisseling die zorgt dat God naar mijn leven kan kijken en mij rechtvaardig kan verklaren in zijn ogen. Zodat op die laatste dag, als ik voor hem sta, dat ik de hemel binnen mag komen, niet op basis van mijn eigen goede prestaties en werken, maar op basis van die wisseling die heeft plaatsgevonden tussen mij en Jezus Christus. Ik krijg een status, een objectieve status. Dit is wat er in mijn dossier geschreven wordt. Ik word gerechtvaardigd. Het is eenmalig iets. Het is een eenmalige uitspraak. Het is niet iets wat in een proces gebeurt. Het gebeurt in een moment. Het is onmiddellijk. Op het moment dat ik vertrouw op de Heer Jezus, krijg ik deze status in de hemel. Rechtvaardig. Heiliging is een proces. Heiliging heeft te maken niet met wat er in mijn dossier daarboven opgeschreven wordt, maar hoe ik er daadwerkelijk op aarde bijstaan, hoe mijn leven daadwerkelijk is. Het is een proces. Het is levenslang. Het is daadwerkelijk rechtvaardig worden. Groeien naar het beeld van Christus. En waarom ik hier wat aandacht aan wil besteden is dat we hier een groot verschil hebben met mensen uit de katholieke kerk. In de katholieke kerk wordt geleerd dat rechtvaardiging een proces is. En dat je eigenlijk nooit met volledige zekerheid kan weten dat jij in de hemel komt. Waarom? Omdat jij pas gerechtvaardigd bent als je het daadwerkelijk verdiend hebt. Als je het daadwerkelijk uitgewerkt hebt in je leven. De Bijbel echter zegt dat mijn rechtvaardiging niet op basis van mijn werken is, maar op basis van het volbrachte leven en de plaatsvervangende dood van Jezus Christus. Het leven is al geleefd voor mijn rechtvaardiging. De dood is al gebeurd. In Christus ontvang ik alles van hem. En dat is al klaar, dat is al gebeurd, dat is al af, dat is al rond. Dat kan niet meer veranderen, dat is al geschiedenis. En dus mag ik zekerheid hebben, omdat ik met zekerheid mag weten, het is allemaal verbracht. Ik heb een status in de hemel. Dus als ik zeg, ik weet 100% zeker dat ik naar de hemel ga, is dat niet arrogantie, omdat ik een bepaalde hoogmoed heb over mijn eigen leven. Het is dat ik me realiseer dat ik niet op basis van mijn eigen werk naar de hemel ga, maar op basis van die van de Heer Jezus. Daar ligt mijn zekerheid. In mijn heiliging word ik juist onzeker. Want ik kijk naar mijn eigen leven en ik denk, jongen, dat is toch, ik maak er zo'n zootje van. Ik ben zo'n puin, mijn leven is zo'n puinhoop. Hoe ga ik ooit mijn gezicht voor God tonen? En als jij in die categorie zit, je bent zo ontmoedigd over jezelf en je bent zo kotsmisselijk van jezelf, dan moet je die ontmoediging, die moet je in evenwicht brengen met jouw rechtvaardiging. Want dat is een mooie boodschap, niet? In Christus ben ik volledig geaccepteerd in hem. En deze twee, die moeten dus altijd in balans blijven. Als je te veel kijkt naar je eigen heiliging en daar je zekerheid op baseert en daar je relatie met God op baseert. Je denkt, God is vast boos op mij. God is misselijk van mij, net zoals ik misselijk van mezelf ben. God wil mij niet zien, God houdt niet van mij omdat ik zoveel faal. Ja, dan ben je te veel bezig met je heiliging. En mag je dat in balans brengen met een robuust geloof en een vreugde en een zekerheid en een vrijmoedigheid die voortkomt uit onze rechtvaardiging voor Christus. Anderzijds, om het nog even om te draaien, sommige mensen die zitten zo op de rechtvaardiging en die zijn zo vrijmoedig en die proclameren hun eigen status voor God en dat God blij met hun is in Christus enzovoorts. Maar als je kijkt naar hun leven, dan vraag je je af, moet jij niet eens gaan kijken naar jouw heiliging? Zit jij niet te veel op die kant van de wipwap? En moet jij jezelf wat gaan verootmoedigen en gaan inzien, ja zeker, ik ben rechtvaardig in Christus, maar God wil ook dat mijn leven daadwerkelijk tot heiliging gaat komen. En dat jij jezelf gaat vernederen onder de machtige hand van God, op je knieën gaat en berouw toont en bekering krijgt over zaken in jouw leven die nog niet op orde zijn. En dat jij gaat werken en pleiten en smeken en bidden, Heer God, neem die oude mens die nog zo aanwezig is in mijn leven en Heer, geef mij de genade, geef mij de kracht om afstand daarvan te doen, om dat af te leggen, dat ik mag leven in daadwerkelijke heiligheid voor hem. Onze Vader in de hemel, we hebben zo nodig om door uw Heilige Geest te groeien in onze daadwerkelijke heiligheid voor u. En Vader, wij schieten allemaal zo ver tekort. En Vader, de schaamte staat op onze kaken, Heere God. Als mensen zouden weten hoe onze privélevens er werkelijk aan toe zijn. En Vader, wij hebben zo nodig dat wij die heilige gemeente van Jezus Christus zijn. Die Hij gekocht en betaald heeft met zijn eigen bloed. En Vader, wij vragen dat u ons wilt vergeven en dat u ons de kracht wilt geven om wereldse invloeden in ons denken en ons leven te identificeren en daarin uw woord de vernieuwende kracht te schenken en toegang te geven tot ons leven. Zodat wij vernieuwd worden in ons denken en daadwerkelijk die mindset van de Heer Jezus mogen ontwikkelen. Vader, wij vragen, Heere God, dat mensen die hier ontzettend ontmoedigd zijn over zichzelf, dat u hen mag opbeuren vandaag met de heerlijke, gelijktrekkende waarheid van onze volledige, genoegzame rechtvaardiging in Christus. Dat wij niet al te diep in onze eigen misère en ellendigheid dreigen weg te slippen. Want u houdt van ons in Christus. En wij zijn volmaakt in hem. En dat is onze status en identiteit als gelovigen in Jezus Christus. Heer, mogen wij daarin onze troost en onze zekerheid vinden. Dat vragen wij in Jezus' naam. Amen.